nadenken over oudejaarsavond. En ik weet niet of jullie er ook van houden, maar ik vind altijd deze dagen het jaaroverzicht, die lees ik of die zie ik graag. Nieuwsoverzicht vind ik altijd zoiets van, oh ja, is dat allemaal gebeurd dit jaar, joh? Chips. Wat mij ook altijd treft, is altijd de mensen die overleden zijn in zo'n jaar. Als je dat weer ziet, zie je ook alweer de eindigheid en hoe inderdaad de tijd voorbij vliegt. En het allerleukste is natuurlijk altijd het sportjaaroverzicht. Maar aangezien ik behoorlijk gefocust ben op maar één club, is dat... Ik vond Oranje nou niet zoiets om aan herinnerd te worden deze zomer, hè? Ja. Maar ik vind dat wel een van die punten die bij oude jaar passen en die ook goed zijn. Om eens stil te staan van hoe is nou de tijd vervlogen in jouw leven? Hoe is het afgelopen jaar geweest? En ik vond dit. Maak je eigen jaaroverzicht op Twitter en Facebook. Dus met andere woorden, hoe ziet 2012 er bij jou uit? En wat is eigenlijk dit jaar gebeurd? Want voor je het weet, ben je oud. Voor je het weet sta je voor een gemeente waarvan je zegt van jongens, nog 3 keer preken en dan is het met mij gedaan. Dat is mijn situatie. En ben je oud? Ja, dan kan ik dat met een glimlach zeggen. Maar het is wel de realiteit. Voor je het weet, ben je toch weer wat verder. Nou zeggen we allemaal dat we leven met God. Hè? Jezus is alles in mijn leven. Heer, u bent het centrum van mijn leven, dat zullen we allemaal zeggen. Dat betekent natuurlijk dat als je hele leven om Jezus draait, dat als je even gekscherend zegt, je toch wel een paar dingen neer kan zetten. Dus ik heb een hele serieuze vraag. Wat is het belangrijkste wat God dit jaar in jouw leven heeft gedaan? Of moet je er echt over nadenken? En welke lessen heb je het afgelopen jaar geleerd? Want anders, laten we eerlijk zijn, het zou toch erg jammer zijn dat als je zegt dat je met God leeft, als je zegt dat God het centrum van je leven is, en een heel jaar lang heb je niks ervaren wat waardevol is, en heb je ook niks geleerd, dat zou triest zijn, toch? En ik weet ook wel dat als ik die vraag zo ineens stel, dat je misschien even na moet denken. En dat is ook precies wat ik wil. Ik wil zeker geen schuld neerleggen. Maar ik wil je wel even stilzetten. Want voor je het weet, ben je weer een jaar verder. En voor je het weet, ben je weer een jaar verder. En voor je het weet, is je leven gewoon een sleur. Inclusief je leven met God. En omdat je God niet tegen het lijf botst en geen woordenwisselingen met hem hebt, is het heel makkelijk om van de ene zondag in de andere zondag in de volgende zondag en maar door te kabbelen. En op een gegeven moment is een jaar voorbij. En als dan deze twee vragen op je afkomen, kan het best wel zijn dat je oeps, daar moet ik even over nadenken. Ik zou het fijn vinden om een minuut of 2, 3 stil te zijn met elkaar. Even eens na te denken van, wat is nou de belangrijkste gebeurtenis met God in mijn leven het afgelopen jaar? Of misschien is dat wel een rits. Of misschien is dat wel een hele lange geschiedenis. Als ik aan jou denk, dan denk ik het gebed voor je man natuurlijk. Ja, het voorzien van God in genezing is natuurlijk ideaal. Die kan je wel inkoppen. Maar er kunnen andere troubles geweest zijn. Voor alle barendrechters. Ik kan me wel voorstellen wat je zegt. En misschien zit daar een stuk teleurstelling. Maar hoe ben je God erin ontmoet? En welke les heb je geleerd? Want als we niet leren, groei je niet. En heel triest, veel westerse christenen zijn knap tevreden met de stand van hun leven zoals ze er nu voor staan. Als het moeilijk is, dan bidden we tot God dat hij helpt. Als hij niet helpt, ja, dan hebben we een probleem. Maar welke lessen leer je? Kan je er even over nadenken? Misschien kan je in clubjes van 1 of 2, 3 dingen uitwisselen. Lijkt me heel goed. Dus aan elkaar te vertellen van, joh, ik vind het nog knap moeilijk of zo. Of moet ik toch even over nadenken, maar zo spontaan. Zijn dit de lessen die ik geleerd heb en is dit wel de grootste gebeurtenis van het afgelopen jaar waarin ik God heb mogen ontmoeten? Ga je gang, 1 minuutje of 3, 4. En praat eens over je leven met God van het afgelopen jaar 2012. Oké? Jullie kijken me aan van, wat vraagt hij nou weer van me? Oké. Ik hoop dat jullie snappen wat ik hiermee wil bereiken. Ik wil gewoon bereiken dat je nadenkt over je leven. En dat zeker in het huwelijk of in vriendenkringen, dat je erover kan praten. En dat dingen dat je bewust bent. Als ik terugkijk op mijn leven 2012, wat is dan centraal en welke lessen zijn er dan? Sowieso weet je de ontmoeting met God. Weet je wat is het belangrijkste God in jouw leven gedaan hebt? Dan was de trouwerij van mijn stiefzoon in Spanje en het feit dat mijn hele samengestelde gezin daarbij aanwezig was. En dat we in vrede vakantie mochten hebben met alle kinderen. Wat echt uniek is voor een samengesteld gezin. Dat is de grootste zegen. Daar geniet ik nog steeds van. Dat is me bijgebleven. Maar ja, zegeningen die zijn niet zo moeilijk om te onthouden. Hele leuke vakantie gehad. En dan zijn er nog wat persoonlijke verhoringen van gebeden. Weet je, die ook in je persoonlijke sfeer in de familie liggen. Dat je ziet dat gebeden na jaren eindelijk verhoord worden. En dat is bij verschillende van onze kinderen zo weer iets wat direct naar boven komt. Daar begin ik altijd. Als ik naar mezelf kijk, het proces van loslaten van Church on the Way is toch een stuk moeilijker dan ik dacht. Ook omdat het allemaal wat sneller is gegaan door de Oosterkapel, is dat versneld. Ja, oorspronkelijk was het plan dat dat een paar jaar zou duren, maar dat is versneld omdat we gingen toch verhuizen en dan de Heer daarin sprak van, is dat ook niet het juiste moment? En dan kom je op zo'n moment van, hé, dat moet je dus gaan loslaten. Nou, daar zitten hele leuke lessen in. En die lessen zijn goed. Ik heb dat een keer of drie gedaan, dit is de derde keer. De andere twee keer vond ik emotioneel wat makkelijker. Maar ook wel omdat ik zelf veel vooruitzicht had in de toekomst. En nu dat niet heb. Ik heb een prachtige profetie gehad op een oudste vergadering. Dat na 7 januari, maar ik kan beter zeggen 27 januari, dat dan dat pakketje open zou gaan. Vind ik ook wel typisch iets van de Heer. Ken je dat? Dat zijn van die momenten dat ik hem niet leuk vind. Weet je, dat ik even worstel ook van de Heer, vertel het nou nu aan mij. Weet je, ik wil het nu weten, ik wil die zekerheid en dan kan ik ook blij zijn. Nou, daar worstel ik wel mee. Maar het is wel iets wat bij mij speelt. Time flies for you and me. Iedereen kent de uitdrukking wel van time flies when you're having fun. Typisch ook wel weer zo'n uitdrukking van onze tijd. Ik vraag me af of ze dat in de Sahellanden of in India ook zeggen. Of praten ze zo niet? Ik denk het niet. Maar tijd vliegt voorbij als je het leuk hebt. Het probleem daarbij is dat het misschien ook wel vervlogen tijd kan zijn. Tijd die je niet meer gebruikt. Een ander probleem is, we hebben de tijd ook niet in de hand. Dus je hebt daar geen controle over. En als je na een jaar kijkt, dan kan je zeggen, jongen, wat is de tijd toch snel gegaan en wat heb ik gemist? Een ander punt is gewoon het feit dat tijd vliegt. Hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat, denk ik wel eens. En wat we allemaal willen, is leiding. We willen allemaal weten waar de weg heen gaat. Soms weet je dat heel duidelijk. Dus we hebben als kerk twee processen. We hebben een proces van overdracht, waarin je eigenlijk niet zo gek veel weet. En we hebben een proces naar een verhuizing, waar we precies weten wat we willen. En dan zie je ook waar het enthousiasme zit natuurlijk. Er is nog niemand naar me toe gekomen van wat leuk dat jij weggaat. Weet je wel? Dat zou ik ook niet de erge prijs stellen. ik heb er zo lang op gewacht dat jij wegging. Weet je wel? Nee, dat gebeurt niet. Maar het is wel een proces waar je ook middenin zit. Dus we willen allemaal die leiding. En dat roept natuurlijk de nodige onzekerheden bij en ieder op. Ik wil met jullie daarmee eens terugkijken naar 2012, maar ook wel wat verder gaan. En ik wil erbij één ding zeggen. Tijd vliegt, maar er is er maar eentje, de piloot, en dat ben je zelf. Het is voor jou en mij mogelijk om controle te hebben, niet helemaal absolute controle, maar dat je overzicht houdt over datgene wat God in je leven doet. En er is niets zo vervelend als dat de tijd voorbij vliegt en je over een paar jaar zegt van, tjonge, nou zijn we ook weer 5 jaar verder, maar wat heb ik nou eigenlijk met mijn leven gedaan en wat heb ik nou geleerd? Waar je geen controle over hebt, is over de snelheid En je hebt ook geen controle over de momenten waarop je zegt van... en nou moet het gebeuren. Aan die kant ben je meer slachtoffer, vind ik. Weet je wel? We zijn allemaal slachtoffer van de tijd. Als je zegt, nou Henk, dat is wel zwaar gezegd. Kom maar bij me terug over 5 jaar, dan kijk ik wel hoe je haar eruit ziet. En let maar op, dan ben je ook slachtoffer geworden. Word allemaal ouder, toch? Dat gaat vanzelf. Maar hoe je ouder wordt en hoe je eigen geestelijke gesteldheid is... daar ben jij de piloot van. Ik heb het al eens vaker gezegd, wij wonen in Ommoord. En dan heb je een winkelcentrum. Er zitten behoorlijk wat bejaardenhuizen omheen. En ik sta er versteld van hoeveel bejaarden ontiegelijk chagrijnig zijn. Negatief. Die zijn niet gedoopt in de Heilige Geest, die zijn gedoopt in citroensap. Alles is fout. Het gaat bij Albert Heijn niet snel genoeg. Bovendien kunnen ze ook gaan hangen. De hangouderen noem ik ze altijd. Dan komen ze elkaar tegen voor de ingang van Albert Heijn met 2 karretjes en dan gaan ze met elkaar staan praten. En blokkeren ze de hele boel. En als je er wat van zegt, dan krijg je echt een snauw. We zeggen wel eens wat van de jongeren, maar dat heeft alles te maken met die citroensap. En dan snap ik het. Je hebt een leven achter de rug waarin een hoop is gebeurd en een hoop heb je niet verwerkt. En omdat je het niet verwerkt hebt, word je lelijk. Word je chagrijnig, word je negatief. Nou, dat is zeker niet de bedoeling van een christen. Ik wil met jullie de komende 3 weken, althans van de week, volgende week en dan over 2 weken daarna... dat zijn de 3 keer dat ik nog spreek voor de overdracht... wil ik met jullie terugkijken op mijn leven. Ik denk dat jullie daar recht op hebben. Ik denk dat dat goed is voor ons proces en mijn proces. Je laat los. En bij het loslaten kan je best wel eens even terugkijken op van... en wat hebben we nou allemaal gedaan? Welke lessen zaten erin? Welke lessen mag ik nog overdragen? Ik heb ook gedacht, wat zijn de laatste woorden die ik aan jullie wil geven... Nou, ik dacht, ja, dat is toch wel... Ik heb heel wat te vertellen. Dus dat doe ik in 3 keer. En dan heb ik tenminste wat ruimte. Dus dat is wat er op het plan staat. En dus steeds even kijken in de achteruitkijkspiegel... van wat hebben we nou meegemaakt. Vanmorgen wil ik beginnen met de eerste. En dat zijn lessen die ik geleerd heb omdat God sprak. De andere 2 zijn lessen die ik geleerd heb omdat God niet sprak. God spreekt vaker in de stilte en in niks dan in hele duidelijke woorden. Ik weet niet of jullie dat ook ervaren hebben. En je, op een gegeven moment weet je dat je dingen moet doen. En die zijn niet zo makkelijk, die moeilijkere lessen. Ik dacht met oude jaar, nou gelijk met de moeilijke lessen te beginnen. Weet je wat, ik doe eventjes vandaag hoe God wel sprak. Een ander belangrijk iets is waarom ik dit doe... Iemand die weet waar die vandaan komt en weet waar die naartoe gaat... weet ook waar die op dat moment is. Ja, dus ik ben van de zomer dus naar Spanje gereden met mijn auto. En als je dan stopt, ergens halverwege om Joke op te bellen van... ik ben goed onderweg hoor. Joke ging met vliegtuig en ik met de auto. Nou, op het moment dat je ergens bij Milau of zo midden in Frankrijk stopt om te bellen... ik weet waar ik vandaan kom, ik weet waar ik naartoe ga... dan weet je ook waar je bent. Hè? Ik moet nog zo lang... Dat is in het leven precies één ding. Als je weet waar je vandaan komt en je weet waar je naartoe gaat... weet je ook waar je op dat moment staat. Ik heb 2 teksten. En dat zijn teksten die voor mij dik 30 jaar oud zijn. Spreuken 3, vers 5 en 6 zijn lijfwoorden van mij geweest. Vertrouw de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Was overigens een tekst die we ook vaak zongen. En dan praat ik over dat ik nog in de kerk in Utrecht zat... toen aanbidding net opkwam, 75, een beetje in die tijd... toen sommigen van jullie niet eens geboren waren. Weet je, dat is een hele tijd geleden. Die tekst is voor mij heel belangrijk geweest... omdat ik altijd heb gedacht van... het moet dus mogelijk zijn dat je God laat kennen in al je wegen... En ook het laatste jaar ben ik daar behoorlijk in getest. Ik heb een akkefietje gehad met 2 auto's. En dat heeft me heel veel geld gekost. En ik heb daar met de Heer echt een strijd over gehad. Van Heer, ook in de simpelste dingen van mijn leven wil ik u kennen. En wil ik weten of ik de dingen die ik doe, goed doe. Het vervelende antwoord erop is dat de Heer zegt, ja, dat kan ook. En ik laat je ook kennen en ik gun je ook van alles, maar ik gun je ook dan alle verantwoording die erbij past. En dat was iets waar ik wat moeite mee had. Hè? Of je snapt hem niet. Heer, ik wil een grote Mercedes. En de Heer zegt, tuurlijk Henk, die mag je hebben. Dan zeg je, ha, fijn. En dan krijg je een grote rekening. En dan zegt de Heer, maar dat hoort ook bij een grote Mercedes. En daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Je bent nog steeds de piloot. Nou, daar zat bij mij een enorm strijdpunt. En God kan je soms vrede geven met dingen, meestal wel wijs. Dus bij mij is dat wel altijd een punt geweest. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun niet te veel op je eigen inzichten. Of liever helemaal niet. Ken hem in al uw wegen. Wandel met de Heer. En Psalm 37, vers 4. Die heeft jarenlang boven onze woonkamerdeur gehangen. Verlustig u in de Heer, dan zal hij geven de wensen van uw hart. MBG-vertaling. Moderne vertaling zegt iets anders, maakt niet zoveel uit. Voor mij kwam het erop neer. Aanbid de Heer. Zoek je geluk bij de Heer. Maak hem het centrum van je leven. En dan geeft hij datgene wat je hart het hardste nodig heeft. Je wensen van je hart vind ik wat te veel gezegd. Nou, waar heeft dat in mijn leven nou gespeeld? Allereerst toen ik in de bouw werkte. Ik zat in de betonijzerindustrie. Ik ben van origine een HTS'er, weg- en waterbouw. En dat was mijn vak. Betonijzer verkopen en dergelijke. Dat ging toen in de bouw niet zo netjes. Daar deed ik wel dingen bij die God verbiedt. Dus toen ik tot bekering kwam, heb ik een aantal jaren in de bouw moeten werken als eerlijke zakenman. En ik heb er alleen maar prettige herinneringen aan. Maar ik heb wel voor een baas gestaan. Als je dit van mij vraagt, dan moet je me maar ontslaan. Dat doe ik niet meer. En als dat een reden voor jou is om mij te ontslaan, moet je dat doen. En ik zal niet vechten. Ik ga niet naar de advocaat toe. Als je me aanhoudt, beloof ik je één ding. Dat de God waarin ik geloof jou gaat zegenen. En hij heeft me aangehouden. En God heeft gezegend. Het was een hele moeilijke les om uit te komen voor je geloof. Niet mee te doen met omkopingen en steekpenningen, noem maar op. En oneerlijk gedrag. Na die test werd ik geroepen om in Taiwan zendeling te worden. Samen met mijn toenmalige vrouw. We zaten in een dienst en was een echtpaar. Wat vroeg of er iemand een ziekenhuis wilde runnen. Dus de zakelijke kant ervan. En we voelden ons beide aangesproken. Maar in die week hebben we toen wat vliesjes uitgelegd. En die werden niet bevestigd. Dus ik heb dat toen nee tegen gezegd. Puur omdat er geen bevestiging kwam. Wel onzeker. 2 weken later kregen we precies dezelfde vraag of ik bij Gideon wou komen werken. En toen hebben we precies dezelfde gedaan. Hetzelfde vliesje, hetzelfde tijdslimiet. En dat heeft de Heer wel bevestigd. En zo ben ik bij uitgever Gideon terechtgekomen als verkoopmanager. Was wel leuk, de toenmalige baas die vroeg van Henk, wat verdien jij? Ik zei, daar moeten we het maar niet over gaan hebben. Want Gideon is een evenredisch bedrijf. En ik snap heus wel dat jullie niet gaan betalen wat ik verdien. En ik weet nog wel dat ik de helft ging verdienen van wat ik had. En ik heb er ook niet om gevraagd. Ik heb eerst ja gezegd en toen pas mijn salarisstrookje ontvangen. Dat was wel even tegenvallen. Kan je wel zeggen, ik heb nooit een boterham minder gegeten. Nooit minder kleding gehad. Het is altijd goed gegaan. Maar was wel mijn eerste stap. Dus een 50% reductie op je salaris. En het gekke is, je merkt er niks van. Maar ja, dat is met God. Toen ik bij Gideon werkte, toen kwam ik in contact met dit boekje, Liefde, Aanvaarding en Vergeving. En van Jerry Cook. Ik heb dat op 3 manieren bij Gideon doorgeduwd dat dat uitgegeven moest worden. Dat is uiteindelijk gelukt. Succesvol boekje geworden. En werd de basis voor een bijbelstudiegroep die we in Hoogblokland hielden. Hoogblokland is een klein dorpje. Hier staat het. Hoogblokland ligt in de Alblasse Waard. En met 6 mensen kwamen we bij elkaar. We deden studies over Gomaris. En iedere keer als die mensen iets zeiden wat positief christelijk was, zeiden we ja, dat is zo, dat is waar. Met als gevolg dat op een gegeven moment ze steeds meer dingen aan ons gingen vragen en we bijbelstudies gingen geven. Die 6 werden de 12, de 12 werden de 24, de De 24 werden 48 mensen. En zo ontstond er de interkerkelijke bijbelstudiegroep Hoogblokland. Ergens in de jaren 76 of zo. Het boekje is in 76 uitgegeven. In 1980 hadden we onze eerste doopdienst. En toen werden we Rafael. Een naam die we van God hadden gekregen. Wat betekent door God genezen. En dat is dit embleem was het eerste embleem. De bron van leven. En Hoogblokland, we kwamen op maandagavonden samen. Niet op zondagen, dat is tot 87 zo geweest. Een jaar of 10 denk ik dat we op maandagavond samenkwamen. En dat trok enorm veel mensen. In 1987 zaten we ver over de 100 mensen in een klein zaaltje waar er maar 80 in konden. Aanbidding klonk als een klok. Het was echt fantastisch. En dat is de bekende oorsprong van Rafael. 1980, de eerste doopdienst. 1987 kregen we een woord van de Heer om dat breder uit te gaan trekken. Er waren toen meerdere kerken, onder andere in Amsterdam en in Breda en in Arnhem, die steeds meer naar mij zaten te kijken van Henk, kan je ons helpen? We willen dat ook. En toen heb ik gezegd, ja, dat wil ik wel, maar dan wil ik wel ook bij iets behoren wat iets groter is dan ikzelf. Dus toen ben ik gaan bidden. En toen is Foursquare om de hoek gekomen. Foursquare wel in de zin van dat iemand ons op die weg bracht. Waar ben ik eigenlijk? Ik ben al heel eind. Gaat goed. In ieder geval, vanuit Rafael Blokland ontstond dus in 1987, 1988, die tijd. Toen droeg ik de lokale gemeente over aan Arie van Uitheusden en zou ik voor Raad van Nederland gaan werken. Wat toen ook nog niet bestond. Dus het jaar 1988 is mijn meest gezegende jaar geweest. Toen had ik geen salaris. Ik ben nog nooit zo rijk geweest als dat jaar. Want dat was de Heer toch wel de beste baas, hoor. Die ik gehad heb. Alleen hij houdt niet van contracten. Dat is ook weer raar. Na een jaar moest de kerk dat overnemen en werd er pas een salaris voor mij geregeld. Dat was hartstikke goed. 1987 kregen wij een woord van de Heer. Ga met Gojek even het Go Foursquare. Werd aanbevolen door Charlie Gregg, maar daar kom ik geloof ik daar nog wel op terug. In ieder geval zo is dat ontstaan. In 1998 zijn we Church on the Way begonnen. Dat is het oude logo overigens. En ik had altijd al een verlangen om naar Rotterdam terug te gaan. Dus toen ik in een scheiding lag en naast zat te denken over wat ga ik nu verder doen, had ik mijn taken neergelegd. Toen ben ik met mijn gezin verhuisd naar Rotterdam. In de hoop dat ik daar een gemeente mocht gaan starten, wat in 1998 dus mocht. Rond die periode heb ik Cleansing Stream naar Nederland gehaald. Peter Dijkstra vrijgezet in Cleansing Stream. De Raafretretters heb ik naar Nederland gehaald. En Janneke Borat daarin vrijgezet. Opnieuw op weg hebben we opgezet. Dat doet Pascal nu. En dat zijn bedieningen die ik altijd gezien heb als pastorale veiligheidsblokken rondom een kerk. En daar ben ik nog steeds enthousiast over voor zo'n soort bedieningen. In al die woorden heeft de Heer me geleid. Ik weet nog wel voor Cleansing Team dat ik zeker 10 jaar gebeden heb. Heer, moet dat nou of moet dat niet? En het licht ging pas op groen. Toen er in Amerika een wisseling van de wacht was. Een andere leider. En dat was zeker voor Peter Dijkstra heel goed. Om een volwassen man boven hem te hebben daar in Amerika. De Raafretret is dat is helemaal het einde. Daar heb ik de grootste zegen van God ontvangen in mijn periode van die moeilijke tijd in mijn huwelijk. En ik ben nog steeds erg bewogen als ik ga nadenken over wat de Heer toen tegen me zei en hoe hij me opgevangen heeft. Dat ik dacht, hey, dat moet ook naar Nederland komen. En het leuke is dat Joke dat nu leidt. Hè? En opnieuw op weg, dat is een herstelbediening voor gescheiden mensen. En zo zou je nog veel meer kunnen doen. Op dit moment is opnieuw op weg helemaal digitaal. Daar heb ik e-cursussen van gemaakt. En ik zit ook te denken om dat aan te vullen met een opnieuw op weg cursus voor rouwverwerking. Daar is Joke natuurlijk weer heel ver in. Maar dat is Henk. ik zie iets en ik hoor iets van de Heer. En dan wacht je tot de Heer het groene licht geeft. Of het er komt, weet ik niet. De mensen. Deze man, wie weet wie dat is? Ik denk niemand. Niemand. Peter Blond zit hier niet en Joke en Wim niet. Zegt dat je wat? Ook niet. Die persoon? Ja, logisch. Toen we van Rafael Hoogblokland Rafael Nederland gingen maken. Ja, dan heb je wel iets nodig dat God spreekt. Er waren veel mensen die naar ons keken. En we hadden heel gemakkelijk iets kunnen opzetten wat heel leuk voor mij was geweest. En heel leuk voor onze bediening. Lekker egocentrisch. Ik heb altijd gedacht van mijn vader was een onafhankelijke kerk. Daar heb ik niet zoveel goede dingen van gezien. Met als gevolg dat ik dacht van dat wil ik niet. Ik wil bij iets groters boren. Ik wil mensen boven me hebben staan. Ik ben leider. Hoe kan je nou mensen leiden als je zelf niet laat zien dat je ook onder leiderschap staat? En dat je daarnaar luistert. Dus ik ging naar deze man op visite. Zijn naam is Charlie Gregg. Charlie Gregg woont in San Diego. Dus dat was altijd heel leuk om daar naartoe te gaan. Want zo ziet het er daaruit. Een van de mooiste plekjes in Amerika om te wonen. Altijd 28 graden. Iedere dag. Heerlijk. Ja, en lekker. Hij was toen voorganger van Faith Chapel. Een VPE-kerk. Hè, dus Assemblies of God-kerk. En hij heeft mij alle fijne kneepjes van pastoraat geleerd. Wat ik eerder zei. Die ideeën van deze bedieningen. Komt uit zijn koker. Dat heeft die man me geleerd. 12-stappenprogramma's. Mensen omheen zetten. Mensen in kleine groepen isoleren. En daar dingen laten beleven. En noem maar op. Charlie Gregg is een fabelachtig man van genade. Dus hij is mijn mentor geweest op pastoraal gebied. En ik ging naar Charlie toe. Ik zei, Charlie, fijn dat je bij ons in Hoogblokland komt. En daar heeft hij dus het fundament neergelegd. Wat zou jij doen? Ik denk dat John Wimber, dat was een nieuwe naam die toen opkomst deed. Ik zou daar wel naartoe willen. Is dat een goede club voor ons? Toen zei hij, dat zou ik niet doen. Hij zei, John Wimber moet nog maar eens bewijzen dat ze blijven bestaan over 40, 50, 60 jaar. Dat is een nieuwe beweging. Hij zei, als ik jou was, zou ik naar Jack Hayford gaan en naar de Four Square beweging. Ik zei, Jack Hayford? Ja, dat is die man van de Church on the Way. Ik zei, oké, onthoud ik. 2 weken later, nadat ik hem gesproken had en met dat gebed bezig was, kwam ik bij Floyd McClung. Floyd McClung was toen nog leider in Nederland van Jeugd met een Opdracht. En daar keken wij ook heel veel naar. Daar kregen we veel les van. En ik zei tegen Floyd, wij zoeken toch wel iets groters. En Jeugd met een Opdracht kan mij niet helpen als kerk, want jullie zijn geen kerk. En toen zei hij, volgende week komt er iemand van Jack Hayford zijn kerk naar Nederland, want die zoeken aansluiting voor Four Square. Nou, ik denk niet dat je een profeet hoeft te zijn als je aan het bidden bent om daarin de stem van God te verstaan, of niet? Ik zei, nou, die man wil ik wel ontmoeten. En die man is deze man, dat is Daniel Brown. Een lekkere rebel, is hij nog steeds. Een aardje naar mij. Behoorlijk rebellant, behoorlijk vernieuwend. Ja, daar kan ik nog een heleboel negatieve dingen van zeggen, maar dan zet ik mezelf te kijken. Maar ik herken mezelf erin. Dus ik ben met hem gaan praten in Amsterdam. En dat was in juli. En ik heb ze joh, laat me even bidden. Ik heb de indruk dat de Heer ja zegt, maar alles klikte. Hun kerk was precies een als de onze, de aanbidding, noem maar op. Dezelfde gedachtes. Ik zeg, ik bid. Dus ik heb van juli tot en met eind augustus gebeden. Eind augustus heb ik hem opgebeld. Ik zeg, de Heer geeft groen licht. We worden Four Square. Dan moet je dat even goed begrijpen. Dat ik daarin Gods stem wilde verstaan. En ik kreeg zoveel groen licht, dat gaan we doen. Ik heb niet gevraagd naar de geloofsbelijdenis. Ik heb ook niet gevraagd naar de statuten. Daar ben ik sowieso niet sterk in. Ik wist dat hij me bij die man ging brengen. Want dat was een naam die ik onthouden had. Dus ik heb gezegd, ik wil het wel worden, maar ik wil wel een keer bij Jack Hayford op visite. Ik wil die man horen en daar wil ik een laatste bevestiging hebben. Dus ik kwam bij Jack Hayford in de gemeente. Jack Hayford is hoogstwaarschijnlijk de meest gerenommeerde pinkster voorganger van de afgelopen eeuw geweest. In ieder geval in mijn ogen zeker een van de meest gebalanceerde. En ik ben dus naar Daniel geweest. Eerst, die woonde in San Francisco in de buurt. San Jose, nee, hoe is het? Daar is in de buurt van San Francisco. Toen zijn we samen naar Los Angeles gereden. We zijn bij hem in de kerk geweest, bij Jack Hayford. En daar gebeurde wat. Ik kwam in die kerkdienst en er was een doopdienst tijdens de gewone kerkdienst. Zij dopen dus onder de aanbidding. 15 man per week, dat was nogal wat. En daar sprak de Heer. Op een dusdanige manier dat als ik er weer over ga praten, gaan weer al haar in mijn armen overeind staan. Weet je, dat gevoel. En ik wist, dit is mijn huis. Dat was 1987. Ik kreeg toen een boekje van hem mee. En daar schreef Jack in afwachting wat God met ons gaat doen in de toekomst. Je broer Henk Rothuizen, of Jack. En vanaf dat moment ben ik ieder jaar naar Jack Heeft gegaan. Mijn theologische opleiding heb ik daar gedaan. Ik heb tot een jaar 5 geleden niet 1 keer een jaar overgeslagen dat ik bij hem geweest ben. En soms 2 keer. En Jack Heeft was voor mij belangrijker dan Foursquare, belangrijker dan de denominatie, want dat is maar een organisatie. Dat is mijn geestelijke vader. 80% van het onderwijs wat jullie van mij horen komt vanuit zijn koker. Al zijn boeken heb ik gelezen. Al zijn tapes heb ik gehoord. Aan het eind van de periode dat ik met hem optrok, dan zat ik in zijn dienst en dan wist ik van tevoren al wat hij ging zeggen. De man is nu 80, dus die gaat in herhalingen vervallen. Net zoals ik. En dan weet je al wat hij gaat zeggen. Goed, wij gingen dus met Jack Hayford in zee. Ik voelde me daar helemaal thuis. Ik was op een conferentie bij hem geweest. Nou, de geest van de Heer werkte daar als een toeter. Echt fantastisch. Ja, of hoe zeg je dat? En toen werd ik uitgenodigd op de conventie van Foursquare in Los Angeles. Niet bij Jack Hayford in zijn kerk, maar in Angeles Temple. Dit is Angeles Temple. Ben jij er wel eens geweest, Janet? Niemand. Nou, Wim en Joke zijn er geweest. Martin is er geweest. De meeste wel, hoor. Angeles Temple is het gebouw wat Amy Semple McPherson, de stichtster van Foursquare, neergezet heeft. Heeft ook een doom, dus een ronde dak. En dat ziet er van binnen zo uit. 3 verdiepingen, er kunnen 5000 mensen in. Afgeladen vol en zo is het podium. Zo was het podium ook toen ik er kwam. Zo is hier beneden. En ik kwam in die Foursquare-conventie. En daarom vertelde ik al van, ik heb daar ja op gezegd op basis van wat God zei. Niet op basis van de theologie. Ook niet op basis van de structuur van die kerk. Want die kende ik niet of nauwelijks. Gewoon als de Heer me hier wil hebben, is het goed. Als ze me hier niet wil hebben, dan heeft hij wel een ander plekje voor me. Bovendien, die structuren zijn altijd maar heel beperkt. En ik weet nog wel dat ik hier ergens zat, op de tweede ring, naast die ingang daar. En het geluid was de allerbelabberds, een galm. En ik heb toch al last van mijn oren, dus ik verstond het maar matig. En er kwam een prediker. En dat was echt een Pinksterprediker. Ik weet niet of je dat kan, maar dan ga je achter je lessenaar staan. Ik zal het voordoen. En dan preek je zo en dan wip je steeds. Dat deden ze vroeger in onze kerk ook. En die man stond daar te sorry voor het woord. Oké, die stond daar zo en die... Nou goed. En ik verstond de helft niet. En alles wat ze deden was precies zoals bij mijn vader in zijn kerk. En ik dacht, shit, ik zit helemaal in de verkeerde groep. En ik ben echt boos geworden van, God, waar heb je me nou gebracht? Dat ik hier zit, ik ben gewoon terug in mijn vaders kerk, waar ik juist van weggelopen ben. Ik had dus wat probleempjes. Ik ben uit die kerk gelopen, na de dienst. En ik ben, die kerk staat hier ergens, achter die bomen. En ik ben dit hele park rondgelopen, Echo Park. En terwijl ik daar liep, prachtige zon, mooi weer, toen zei de Heer tegen me, Henk, als jij je verleden niet omarmt, heb ik geen toekomst voor je. Dat is een pittig. Als de Heer bij mij spreekt, zijn het vaak zulke soort dingen. Als jij je verleden niet omarmt, heb ik geen toekomst voor je. Met andere woorden, Henk, ik kan niet met jou werken als jij belemmerd wordt door je eigen verleden. Onvergevingsgezindheid, niet in het reinen komen met je vader, niet in het reinen komen met systemen, noem de hele reutemeteut maar op. Dus daar kon ik het mee doen. Ik heb denk ik 3 keer in mijn leven zo'n woord van de Heer gehad. Dat je alleen loopt en dat je hem letterlijk hoort spreken. En dat je niet blij wordt. Of wel blij wordt, afhankelijk van wat het woord is. Hier ben ik natuurlijk ook wel heel blij mee geweest. En de Heer zei dat, dus ik ben gaan zitten. Ik heb het opgeschreven. Ik dacht, ik heb het boekje Vader, wie ben ik geschreven. Dus ik dacht dat ik al aardig hand op weg was. En toen liet de Heer me zien. Ja, je hebt je vader wel vergeven en al de dingen die je in Vader, wie ben ik schrijft. Maar je bent nog niet in het reinen gekomen dat je onderdeel wil worden van je verleden en onderdeel van de geschiedenis wil worden. Wat typisch iedere rebelland heeft, hè. Je wil rebelletje zijn, je wil wat nieuws. Nieuwe dingen doen en het oude vergeet je. Ja, dat is niet waar. Je vergeet het oude nooit, want dat neem je namelijk met je mee. En dan moet je wel in orde maken. Vrede mee krijgen, tot rust brengen. Dus ik heb daar een week of zo over nagedacht. En toen kwam ik in Nederland. Na die conventie. Die conventie vond ik voor de eerste balen. Nou, dat is niet helemaal. Ik was wel blij met waar we zaten. Maar dit speelde bij mij de grootste rol. En toen in Nederland, toen dacht ik, hier moet ik wat mee gaan doen. Toen heb ik mijn oom, Peter Rothuizen, die ook een tijdje lid van onze gemeente is geweest, gevraagd of hij deel uit wilde maken van het bestuur van Raad van Nederland. Ik was voorzitter. En Peter die vroeg aan mij van, Henk, waarom doe je dat? Ik zeg, simpel, ik moet het verleden omarmen. Ik kan mijn vader wel vragen, maar mijn vader is mijn vader en die blijft mijn vader en die is morgen weer mijn vader. En ik wil iemand naast me in het bestuur hebben die behoorlijk goed symboliseert wat het verleden is, waar ik ook tegenop loop. En ik wil de wijsheid van het verleden met me meenemen in Rafael. En Peter die zei van, vind jij het niet erg om je oom in het bestuur te hebben? En Rothuizers hebben sterke karakters hoor. Ik zeg, nou, dat is 1 vraag. De wedervraag is natuurlijk, vind jij het niet erg om door je neefje geleid te worden? Ik was toen net eentje in de 30, dus ga er maar aan staan. En zo is Peter bij ons in het bestuur gekomen en hebben we het verleden omarmd. Als God spreekt, wat kan ik daar nog meer van zeggen? Ik weet niet hoe God bij jullie spreekt. Ik wil de komende 2 keren dat ik nog spreek hebben over lessen die ik geleerd heb, die gewoon veel moeilijker zijn. Maar kan God tot jou spreken met dingen die misschien minder leuk zijn? Kan hij je corrigeren? Mijn ervaring is als God je corrigeert, dat er ook altijd het liefde van God is van Henk, maar ik heb ook een uitkomst voor je. En ik weet best dat op die manier spreken doet God wel tegen mij, maar misschien niet tegen een ander. Ik denk dat dat stootje op een of andere manier kan, dat bij mij valt dat wel. Je gaat dan wel nadenken. En dan ben je een week aan het worstelen. En dan gehoorzaam je naar het woord van de Heer en dan zie je dat er ook een enorme zegen en rijkdom uit voortkomt. Dit is 1988 geweest. En alles wat daarna gebeurd is, is op basis van toen een besluit wat je neemt. Anders waren er andere dingen gebeurd. Hoe zit dat in jouw leven? Sta jij open dat God tot je kan spreken? Zijn de issues in jouw leven waarvan God zegt, hey, mag ik daar eens een keer over hebben? Of confronteert hij jou ook wel eens? Een tweede ding wat ik graag naar voren wil brengen is van, dit is zo'n waarheid. Je kan het verleden niet afsluiten op een manier van, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Het verleden dragen jij en ik altijd met je mee. Of je dat nou leuk vindt of niet leuk vindt. Ik heet Rothuizen, dus ik ben een Rothuizen. Ik heb jarenlang gevochten tegen die achternaam. Want overal waar ik kwam was het, ben jij het zoontje van? Weet je wel, nou, daar ben ik knettergek weer ervan. Ja? Dus dat wilde ik niet. Maar voor je het weet ga je verzetten tegen je eigen herkomst. Het hele proces van vergeving. voor de baanrechters. Die geschiedenis die je achter je hebt, ja, dat is een deel van jullie geschiedenis. Hoe gaan we die in vrede en in kaders zetten, zodat je weer lekker verder kan en je les eruit leert? Of blijf je de rest van je leven zeggen, nou, zeg niet Barendrecht tegen me of twee namen en dan begin ik gelijk, piep, weet je wel, rode lampje gaat aan. Dat mag best eens een keer. Maar er moet een dag komen dat je kan zeggen van, ja, was niet leuk. Maar ik heb wel wat geleerd. En dat verleden ga ik omarmen. Met omarmen zeg je niet dat je het goed vindt. Je zegt niet dat alles wat gebeurd is goed was. Je zegt alleen maar, dat is deel van mijn geschiedenis. Mijn vader en mijn moeder zijn deel van mijn geschiedenis. Ik heb een niet zo fijne relatie met mijn vader gehad voor een periode. Maar ik heb het omarmd. En de laatste jaren werd hij steeds liever. Zo erg zelfs dat hij begon te hukken. Nou, mijn vader en hukken, dat was iets dat kon helemaal niet in het evangelie. Nou. Is wel op basis van dat woord toen. Ik weet niet wat ik daar een heel lang gesprek met hem over had. Maar ik heb hem in zijn gezicht kunnen aankijken als een vader en een zoon. En niet als een leraar, want dat, ja, ik kan wel één ding zeggen hoor over mijn vader. Mijn vader was mijn vader. Mijn vader was mijn leraar op school. En hij was mijn dominee zondags. Maar hij was nooit thuis. Dus overal waar ik mijn vader tegenkwam was altijd in de context van andere mensen. En dat heeft bij mij een wissel neergezet. Die mijn vader nooit bedoeld heeft, maar wel mij gevormd heeft. Nou, dat is allemaal gelukkig toen uitgesproken. En ik ben hem steeds meer gaan waarderen. En als ik nu op foto's kijk, dan zeg ik, ik lijk nog erg veel op hem ook. Dus dat is ook wel leuk. Ik wil met jullie praten en afsluiten. Als God anders spreekt dan wat jij wenselijk vindt. Verlustig je in de Heer, zoek je geluk bij de Heer en hij zal geven het verlangen van je hart. Dat was de tekst waarmee ik begon. Het is nog steeds een lijftekst. Maar mijn lijftekst is nog steeds een beetje aangepast. Ik zoek mijn geluk bij de Heer, omdat ik weet, bij hem is altijd het juiste antwoord. En niet bij een ander. Dus wat zegt de Heer is voor mij heel belangrijk. En dan zal die geven, de verlangens van je hart, daar moet je wel mee oppassen met wat bedoel je daarmee. Bedoel je de dingen die jij leuk vindt? Nou, iedereen weet wel, dat doet de Heer niet altijd, toch? Of wel? Dat was bij mij niet. Dus pas die tekst eens aan van, als je verlustig in de Heer en gehoorzaam bent aan hem, dan geeft God ook wat je hart echt nodig heeft. Hij weet precies wat jij nodig hebt. En ik had toen die correctie even nodig. A, voor mezelf en B, voor alles wat we daarna opgebouwd hebben. En in al die andere zaken, kan ik zeggen, heeft God gesproken. Er zijn dingen in mijn leven die doe ik niet tenzij God spreekt. Waar ik werk, waar ik woon en wie ik dien, zal de Heer moeten spreken. Dat is natuurlijk logisch. Ik werk niet voor mijn baas. Ik werk voor de Heer. En de vraag is altijd, Heer, waar wilt u me hebben? Ik kan getuigen, als je die keuzes met de Heer maakt, gaat het je altijd goed. Dan zal hij je paden recht maken. Hij zal voorzien. Het is goed om het oude jaar af te sluiten en na te denken over 2012. Wat heb je geleerd van de Heer? Wat is de mooiste ervaring die je met God gehad hebt het afgelopen jaar? Koester dat. Denk daar deze dagen over na. Neem de tijd om ergens tussen oud en nieuw. Vroeger bij ons moest dat op de knietjes precies om 12 uur. Zou ik niet aanbevelen bij tieners. Het ging bij mij in ieder geval niet goed. Weet je, dan zat je, moet weg, weet je wel. Maar er werd altijd gebeden en gedankt voor wat de Heer het afgelopen jaar gedaan had. Als je getrouwd bent of je hebt een partner, neem deze dagen eens even tijd. Zeg, joh, dat is erg leuk. We kunnen allemaal leuke dingen doen. Maar wat is het mooiste wat dit jaar gebeurd is? En wat is de zegen van God die God ons gegeven heeft? En zullen we er samen voor danken. Vier samen thuis avondmaal. Betrek je gezin erbij voor zover dat gaat. Maar leef met de Heer en zoek je geluk bij de Heer. En doe dat ontspannen. Hoe ontspannen, hoe minder religieus. En hoe minder religieus, hoe meer waarheid erin zit. Amen. Zullen we gaan staan? Zal ik haar een hand geven? Vader, als we terugkijken naar 2012... dan willen we ook terugkijken naar een heel leven wat achter ons ligt... waar Church on the Way uit voortgekomen is. Heer, en zeker op deze wisseling hier van het jaar... maar ook op wisselingen van de voortgang van onze gemeente. Heer, wisseling in het leiderschap, wisseling van locatie. Heer, is het goed om stil te staan en terug te kijken. En u te bedanken voor de zegen... die u in de afgelopen jaren gegeven heeft. En u te bedanken, Heer, voor de zegen die u nog gaat geven. Heer, we gaan een nieuwe periode in... waarin we met vreugde en met blijdschap uit willen gaan. En ook vertrouwen, Heer, dat u ons nieuw land geeft, nieuw territorium. En dat we nieuwe dingen mogen gaan doen. Dank u wel, Heer, dat u daar de juiste mensen voor geeft, Heer. En dat we ook onder leiding van Martin dat mogen gaan doen. Heer, en dat we zeker mogen weten dat u met uw zegen ons nabij bent. Heer, maar tegelijkertijd weten we ook heel goed dat we het verleden moeten omarmen. Hier komen we vandaan, daar gaan we naartoe, dus ik weet waar ik nu ben. Heer, laat dat voor dit komende jaarwisseling in ons persoonlijk leven zo zijn, in ons werk, in onze gezinssituatie, zodat we met elkaar, met ons leven, u mogen verheerlijken. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.